De schriftlezing deze middag vindt u in het slot van Matteüs, Matteüs 28. En van Matteüs 28 lezen wij het slot vanaf vers 16 tot en met vers 20. We noemen u Matteüs 28 vanaf vers 16 tot en met 20. Als onze schriftlezing vanmiddag. En in Matteüs 28 vanaf vers 16 luidt Gods woord als volgt. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de preek vanmiddag vindt u in Matteüs 28 en daarvan vers 18b. Tot en met vers 20, 18b tot en met 20, waar de Heere tot zijn discipelen spreekt: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. En onder dit woord hebben we geschreven de toekomst van Christus Kerk. De toekomst van Christus Kerk. En we letten op drie gedachten. Allereerst Christus macht ten behoeve van zijn kerk. Ten tweede, Christus opdracht aan zijn kerk. En in de derde plaats, Christus belofte voor zijn kerk. Dus Christus macht ten behoeve van zijn kerk, zijn opdracht aan zijn kerk en zijn belofte aan zijn kerk. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar liggen die 11 discipelen in aanbidding aan zijn voeten. Eenvoudige vissermannen, kleine, nietige mannetjes. Sommigen met twijfel in hun hart. Nee, geen twijfel of hun Heere wel werkelijk uit de dood verrezen is, hebben ze allemaal met hun eigen ogen gezien. Hij is hun al verschenen. Maar nu toch weer twijfel, nu de Heere hen verschijnt. Hoe komt dat? Ach, dat komt omdat deze mannen, zoals ze ook toen op dat meer van Galilea in de storm, ook vertwijfelden. Toen Christus tot hen kwam, toen was het ook dat de Heere hun hun kleingelovigheid verweten heeft. Maar nu niet. Nu gaat de Heere tot hen spreken. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, mijn discipelen. Dat is de heerlijkheid waarin Christus zich als de opgestane Heere aan zijn discipelen verschijnt. En vanmiddag openbaart Christus zich opnieuw in de prediking van het woord als machthebber in hemel en op aarde. Want het feit dat u en jij hier vanmiddag of met ons thuis verbonden bent, hier in de kerk of thuis. Dat feit, dat laat al zien dat hem macht gegeven is. Want heel onze christelijke godsdienst staat of valt met de macht van Christus. Als hem geen heerschappij was gegeven, dan doolden wij allemaal als blinde heidenen rond in Nederland, over heel de wereld. Dan zou u nooit hebben gehoord van een zaligmaker, maar dat hebt u wel. En daaruit alleen al blijkt zijn macht. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hoe zit dat eigenlijk? Want de Heere Jezus, hij had toch al macht voor zijn lijden en sterven, toen hij met zijn discipelen die 3 jaren hier op aarde zijn dienstwerk deed. Hij had toch macht om zieken en kwalen onder het volk te genezen. Hij had toch macht om de zonde te vergeven. En in Matteüs 11, vers 27 zegt de Heere: alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En dat is al gebleken, want zelfs de wind en de zee was hem gehoorzaam. Ja, duivelen waren hem onderworpen. En ook de dood moest wijken op zijn bevel, toen hij de jongeling van Nain opwekte, toen hij Lazarus terugriep uit de dood. Hij had zelfs de macht om zijn eigen leven af te leggen en het na 3 dagen weer op te nemen. Wat is er eigenlijk dan veranderd aan Christus' macht, nu hij is opgestaan? Dat is een terechte vraag. En om deze vraag te beantwoorden, moeten we er eerst eens op letten dat er niet staat geschreven: ik heb alle macht, mijn discipelen. Maar daar staat geschreven: mij is gegeven alle macht. De Heere Jezus was toch God? Hij is toch Zoon van God? En als Zoon heeft hij toch alle macht altijd al gehad, net zo goed als de Vader alle macht heeft en de Heilige Geest alle macht heeft. Ja, maar het gaat nu over zijn staat als middelaar, als de borg van zijn kerk. En als die God, mens, God en mens in één persoon, ja, het gaat ons verstand te boven, maar als God, mens, is hem van zijn Vader nu alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ja, als de eeuwige Zoon kon hij altijd al zeggen: ik heb alle macht. Maar als middelaar, als God mens, kon hij dat niet zeggen. Pas nadat hij zijn dienstwerk heeft gedaan, nu de Vader hem heeft opgewekt uit de doden, nu heeft hij alle macht in hemel en op aarde gekregen van zijn Vader. Dan moeten we er ook nog eens even op letten, dat toen de Heere Jezus werd verzocht in de woestijn die 40 dagen, toen kwam de duivel, en wat bood de duivel de Heere Jezus aan? Al de koninkrijken der aarde en al hun heerlijkheid zal ik u geven. Hoeft u maar 1 keertje voor mij te knielen, mij te aanbidden, alles is uwe. Gelukkig heeft Christus dat niet gedaan. Nee, hij is gehoorzaam geweest aan de wil van zijn Vader. En als een dienstknecht is hij de weg gegaan die zijn Vader hem voorgehouden heeft. De weg van het lijden, de weg van het sterven. Hij is de dood ingegaan voor al de zijnen. Heeft zijn kerk gekocht met zijn eigen dierbaar bloed. En daarom, omdat hij dat gedaan heeft, kan de Vader hem nu veel meer geven dan de duivel hem ooit had kunnen geven. Want hij heeft nu ontvangen alle macht, niet alleen over de aarde, maar alle macht in hemel en op de aarde. Dat heeft hij nu wettig op een eerlijke manier verkregen en niet op die valse leugenachtige manier zoals de duivel hem dat aanbood. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus wat is er nu precies veranderd aan de macht van Christus na zijn opstanding? Het voornaamste is dit, dat hij is verhoogd. Na die diepe weg van lijden en sterven heeft de Vader hem nu alle eer en heerlijkheid gegeven. Macht in hemel en op aarde. De Vader geeft heel het bestuur in de handen van zijn Zoon. Als middelaar, als Godmens, om zijn kerk te regeren. Hij heeft die bevoegdheid ontvangen vanwege zijn bloedstorting, omdat hij de prijs voor heel zijn kerk heeft betaald. Hij heeft die bevoegdheid gekregen om straks levenden en doden te zullen oordelen. Ja, hij heeft die bevoegdheid gekregen om zijn werkloon op te eisen en te ontvangen van zijn Vader. Wat is dat, dat werkloon waar hij recht op heeft? Is zijn duurgekochte kerk, zijn zijn kinderen, die eist hij op van zijn Vader. Ik heb voor die zondaar betaald. Heere, die is van mij, die neem ik op mijn leerschool. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alles staat mij ter beschikking, mijn discipelen. De engelenmachten staan onder mijn bewind. En ik zend die engelen uit ten dienste van u, mijn uitverkoren kerk. En alle koningen, overheden, presidenten in deze wereld zijn allemaal aan mijn gekregen macht onderworpen. Of ze dat nu geloven willen of niet, ze zijn het toch. Alles in hemel en op aarde staat onder mijn bevoegdheid. Ja, God heeft hem uitermate verhoogd, opdat zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn, levenden en doden. Maar het is zo verschrikkelijk dat er nu geen mens is die zich vrijwillig uit eigen beweging aan hem onderwerpt, aan die macht van Christus. Hoe komt dat? Hoe komt dat 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 zo is? Omdat wij allemaal, is al in het paradijs begonnen, we hebben ons vrijwillig, gewillig uitgeleverd aan de duivel, hebben hem gekozen als onze machthebber, dachten dat we bij hem veel beter konden hebben, dat we dan tenminste konden doen wat we zelf wilden, en hebben niet in de gaten dat we helemaal naar zijn pijpen moeten dansen. Maar nu is Christus als die grote machthebber, hij gaat zelf zondaren verlossen, gaat hij doen. Uit die macht van de vorst der duisternis verlossen, die verslagen, overwonnen, vijand heeft niet meer het laatste woord. Ja, en dan breekt er oorlog uit, als Christus een zondaar gaat verlossen. Dat is net als toen met het volk Israël, toen Mozes dat volk moest gaan uitleiden uit Egypte. Die farao begon te briesen en te tieren. Maar hij heeft het moeten verliezen. En dat is niet anders als nu Christus zijn nieuwtestamentische gemeente gaat veroveren op de vorst der duisternis, die helse farao. En al degenen die door Christus zijn gekocht
en door hem zijn verlost. Die weten bij ondervinding wat een macht van ongeloof en weerstand Christus bij u, jou, heeft moeten overwinnen. Heeft moeten afbreken. En dat grote verlossingswerk, dat verricht Christus door middel van mensen. Apostelen en hun opvolgers, predikers, dominees. Tot op de dag van vandaag gaat Christus daarmee door. En daarom moeten die geroepen mannen er diep van doordrongen zijn. Dat hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Geeft de Heer niet aan hun? Nee, hij heeft de macht. Die mannen krijgen een grote boodschap, een opdracht van hun Heere. En dat brengt ons bij het tweede punt van onze preek. Christus opdracht aan zijn kerk. Christus opdracht aan zijn kerk. Vers 19. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Moeten die mannen, die vertwijfelde mannen, die kleingelovige discipelen, moeten die heen gaan om dat evangelie de wereld in te brengen? Ja. Dat zijn nu de geschikte instrumenten in de hand van Christus. Nietige mannetjes die zelf geen kracht meer hebben, hebben alles moeten verliezen. Al hun eigen kennis, eigen ideeën zijn ze bedrogen mee uitgekomen. En nu zijn ze helemaal aangewezen op genade alleen, op Christus alleen. Dienaren van Christus. Ga niet heen in hun eigen kracht, op hun eigen gezag, dan komt er inderdaad niets terecht van de kerk. Dan is het een hopeloze zaak. Maar ze worden uitgezonden door hem die alle macht in hemel en op aarde heeft. En hierom is het dat Gods gezanten met volmacht spreken. Hierin ligt de kracht van de evangelieprediking. Predikers zijn ambassadeurs van Christus. Als ze in zijn naam spreken en met zijn woord komen en met dat woord van hem de mensen opeisen tot bekering en geloof. Alzo spreekt de Heere, de koning der kerk, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen, gemeente. De discipelen zijn geroepen, niet alleen Israël, maar al de volken te onderwijzen. Of zoals onze kanttekenaren het heel terecht aangeven, die schrijven in de kantlijn, maakt discipelen onder alle volken. Dat is wat dat woord betekent, onderwijzen, discipelen maken. Dat is de opdracht van Christus aan zijn kerk, maakt alle volken discipelen, volgelingen, leerlingen. Nou, dat is de reden waarom het werk van zending en evangelisatie tot de hoofdtaken van de kerk behoort. Die prediking moet uitgaan tot alle volken. Die hele wereld moet geëvangeliseerd worden. Tot discipelen gemaakt worden. Dat visnet van het evangelie moet uitgeworpen worden aan al de stromen van die grote wereldzee. En deze opdracht die vloeit dus voort uit de macht, de bevoegdheid die het hoofd van de kerk heeft ontvangen van zijn Vader. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat houdt dus in dat Christus u en jou opeist voor zijn dienst, voor God. De bedoeling van de prediking is dat u allen een discipel van Christus bent of wordt. Ja, zegt iemand, als ik vers 19 goed lees, dan is het de bedoeling om onderwezen te worden en om gedoopt te zijn. Nou, de doop die ontvangen wij al als kind. En dat onderwijs, ja, wij komen iedere zondag, komen we twee keer trouw naar de kerk. En de jeugd die gaat naar de catechisatie, slaan ook niet zomaar over. Dus eigenlijk zijn wij best wel voorbeeldige discipelen van Christus. Ja, als dat zo is, dan mag uw kerkenraad inderdaad dankbaar zijn dat u de genademiddelen niet veracht. Maar als het goed is, komen die mannen ook bij u op huisbezoek. Dan komen ze onderzoeken of de prediking vrucht draagt in jouw leven. Want daar zien die mannen naar uit, naar vruchten van geloof en bekering. Dat is het grote doel van de evangelieprediking. En hoe staat het daarmee, gemeente? Ben jij nu al in je hart gegrepen door de prediking van Gods woord? Heeft de prediking van die gekruiste en opgestane Christus u al veroordeeld als een schuldenaar voor God? Want het zijn mijn zonden, die zijn er de oorzaak van dat Gods zoon de dood in moest. De prediking van het evangelie, van Gods genade, zal u geen enkel nut doen, zolang u door de wet niet bent vernederd, verslagen geworden in uw hart. Zo ging het op die eerste Pinksterdag. Wat zullen we doen, mannen, broeders? Dat was de uitwerking van de eerste Christuspreek die Petrus hield op de Pinksterdag. Overtuiging van zonde. En als de kerk in 2023 ergens behoefte aan heeft, is het aan precies hetzelfde wat toen gebeurde. Overtuiging van zonde. Een geestelijk ontwaken. Dat doden gaan horen de stem des levende Gods. U wordt, gemeente, omgeven met Gods genade middelen. Het overgrote deel van u zal als kind al gedoopt zijn. Misschien niet iedereen, maar de meerderheid wel. En daarmee heeft de Heere u afgezonderd. Afgezonderd van de wereld. Daarmee heeft de Heere u jou gesteld tot zijn discipelen. De Heere heeft u en jou opgeëist in de doop. Toen heeft de Heere gezegd: ik ben de Heere, jouw God. De drie enige God heeft zich van kinds af aan al aan je verbonden. Ik ben de Heere, uw God. Wat wil de Heere daarmee doen? Waarom doet de Heere dat? Heeft hij één bedoeling mee? Dat je zult geloven. Dat is de bedoeling. Dat u als een verloren zondaar in de naam van Jezus Christus vergeving van uw zonde zult ontvangen. Want door het geloof in Christus alleen, dat is onmisbaar, dan ben je een ware discipel en anders niet. Door dat geloof in Christus alleen wordt u een deelgenoot aan het verbond der genade. Onderwijst al de volken dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Op bevel van Christus moeten die discipelen gaan onderwijzen. Dat is dus discipelen maken, zoals we hebben gezien. En dat moeten ze doen door twee dingen te doen. Dopen en leren. Onderwijzen. Dat is dus de taak van de kerk. Daar heeft de kerk zich op te focussen. En al die bijzaken zijn van ondergeschikt belang. De kerk moet kindertjes dopen. Volwassenen die van buiten de kerk worden toegebracht, dopen. En de kerk moet preken. De kerk moet catechiseren om onze jongeren de leer der godzaligheid bij te brengen. Die leer in te scherpen. Dat zijn de middelen waar Christus zich van bedient. En nu beveelt Christus zijn discipelen te dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Ja, hierin wordt nu de liefde van de drie enige God geopenbaard. De Vader belooft en verzegelt een eeuwig verbond der genade op te richten. De Zoon belooft en verzegelt de afwassing van al uw zonden in zijn bloed. En de Heilige Geest verzekert u dat heil wat in Christus is, om het u toe te eigenen, doet de Heilige Geest. Daar heeft u van verzekerd dat te willen doen in uw doop. Die dopen, daarin ligt dus alles wat een zondaar nodig heeft om behouden te worden. Van nature bent u een kind des toorns, zoals ons doopformulier zegt. Zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij wederom geboren worden. En nu is God zo onuitsprekelijk goed, dat hij zich in zijn grote barmhartigheid aan u en jou, zo'n kind des toorns, van kinds af aan al aan u verbonden heeft. De drie enige God belooft alles te doen wat tot uw zaligheid van nood is. Dat is liefde van God, verkiezende liefde van de Vader, verlossende liefde van de Zoon, heiligende liefde van de Geest. De doop, dat is een genade waarin de drie enige God zich in de belofte aan u geeft. Dus die doop zelf maakt u jou niet zalig. Dat is een grote gevaarlijke vergissing. Nee, een belofte die u krijgt, ook een belofte die u is verzegeld, die belofte op zich maakt u niet zalig. Nee, uw doop, jouw doop roept om bekering en geloof. En Marcus schrijft daarom terecht in zijn slothoofdstuk bij Marcus, die schrijft, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, daar scharniert het op, die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Die weldaad van uw doop, als u die hebt mogen ontvangen, die doop roept om het geloof. Of zoals ons doopsformulier het zegt, de doop vermaant en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij die enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, hem betrouwen, liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede, met alle krachten, de wereld verlaten, die oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is het geloof. Dat doet het geloof. Het komt aan op de praktijk. De praktijk van de godzaligheid in jouw leven. En dat is nu ook precies waar het hier in Matthäus over gaat. Vers 19. Onderwijst al de volken, dopende, lerende hen onderhouden. Alles wat ik u geboden heb. En daar ligt de nadruk op. Dat is het doel. Dat zondaren gaan onderhouden. Alles wat Christus bevolen heeft. Die doop die vermaant en verplicht tot dat onderhouden van Christus inzettingen. En dat gode toegewijde leven heeft de zaligmaker, heeft hij zijn discipelen zelf al voorgeleefd. De zaligmaker zocht voortdurend de wil van zijn vader te doen in alles. En dat heeft hij volmaakt gedaan. Hij heeft het zijn jongeren voorgeleefd. En dat weten we met name uit de evangelie. Daar weten we wat de Heere Jezus wil dat wij onderhouden zullen. En dat is allereerst dit. Dat is trouwens ook de wil van de Vader en de wil van de Heere Jezus zijn één en dezelfde wil. Dat u gelooft in zijn naam. Dat u op hem zult betrouwen. En dat dat geloof vruchten voort zal brengen van dankbaarheid aan God. Want de Heere zegt niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zo'n mondbelijdenis. Niet ieder die dat zegt zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemel is, daar komt het dus op aan. God lief hebben boven alles. Uw naaste als uzelf. Dat is de vervulling van de wet en de profeten. Gemeente, hoe staat het daar nou toch mee? Met dat onderhouden van Jezus geboden. Wat heeft nu al dat onderwijs, wat aan uw levensboom te kosten is gelegd, wat heeft dat nu uitgewerkt in uw leven? Ja, zucht iemand, ik loop daar dus helemaal mee vast. Met dat onderhouden van Christus geboden, daar komt dus niks van terecht. Ik ervaar dat dat onmogelijk is om God lief te hebben met heel mijn hart, heel mijn ziel, heel mijn verstand. Als ik die wereld zoek te verlaten, dan kom ik erachter, die wereld zit in mijn hart. Als ik die oude natuur zoek te doden, ja, dan blijkt die oude natuur helemaal niet dood te zijn, maar springlevend. Die doop, o de doop getuigt tegen mij. Die doop die predikt mij, zondaar, je bent een verbreker van Gods verbond. Ja, en dat is nu precies die fundamentele les die Christus als een ware discipelen leert op zijn leerschool. En die les is trouwens herhalingsonderwijs. Die les dat in u niets is, daar ben je een leven lang mee bezig. Om dat te leren, om dat af te leren, om op Christus uw betrouwen te stellen. Want die heilige wet van God, die wordt altijd weer krachteloos gemaakt. Door de zwakheid van uw vlees. Die heilige goede wet van God, die wordt krachteloos gemaakt door de zondigheid van uw hart. En daardoor bent u verdoemelijk voor God, kind des toorns. Dit is de grote ontdekking van Christus' ware discipelen. en alle godsdienst die niet opkomt uit deze diepte van verlorenheid en schuld. Die godsdienst heeft dus geen almachtige verlosser nodig om u uit te helpen en u te verlossen. Dan kent u ook de God van uw doop niet. Maar als u die schrik des Heren hebt leren kennen in uw leven, oh, dan wordt u door de prediking van het evangelie gedrongen tot het geloof in Christus. Om vergeving van zonde, om uw gerechtigheid niet langer in uzelf te zoeken, maar in hem die uw volkomen wetsvervulling is. En nu heeft Christus ook de Heilige Geest verworven, verdiend aan het kruis, om u hoe langer, hoe meer naar dat beeld van Christus te gaan vormen. En die vernieuwing van het leven, die kenmerkt zich in een steeds groter zondaar worden voor God. Steeds dieper leer je inblikken in wie je nou werkelijk bent. Maar dat niet alleen. Nee, die vernieuwing die de Geest van God werkt, die kun je ook hieraan herkennen. Want die zondaren gaan steeds meer, steeds dieper wegschuilen in de wonden van Christus. Daar kun je die mensen aan herkennen, ware discipelen. En zonder dat ze het zelf in de gaten hebben, gaan ze het beeld van hun meester vertonen in hun leven. Gaan ze onderhouden alles wat hij hun geboden heeft. Dan haat je de zonde, vlucht je erbij vandaan om weer weg te schuilen in die wonden van Christus. En dat kan niet anders. Of de mensen in uw omgeving, die zullen het aan je merken. Hé, dat is een ware christen. Hé, die jongen, die wil heel bewust niet al die vuile plaatjes zien op mijn smartphone. Hé, dat meisje, dat valt op. Want zij gaat gekleed door het leven in kleding die haar lichamelijke schoonheid bedekt houdt. En die man op zijn werk, ja, dat is ook wat. Die laat zomaar die prachtige carrière, die nieuwe uitdaging aan zijn neus voorbij gaan. Want zijn huwelijk en zijn gezin vindt hij belangrijker. En dat komt omdat die man God vreest. En die vrouw, ja, daar hoef je niet aan meer te komen met de laatste roddels hier van het dorp. Want die wil dat niet horen. Nee, die neemt het heel nauw. Dat is een discipelin van Christus. Ja, Christus is het leven geworden van zulke mensen. Christus heeft ze verlost van hun zonde. En dan wil je de zonde niet meer dienen. Wil je niet meer. Je wilt één ding. Met vallen en opstaan. God liefhebben. En je naast als jezelf. Christus beheerst zulke mensen. Hij regeert in het leven. Maar nu spoeden we ons naar het laatste punt van de preek. Christus belofte voor zijn kerk. Christus belofte voor zijn kerk. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Dit is een belofte voor de discipelen van Christus. En niet alleen voor die apostelen die hier in aanbidding voor de Heren neerleggen, maar voor al de leerlingen op school van Christus. In alle tijden, alle eeuwen, alle plaatsen blijft diezelfde belofte van kracht. Want die discipelen in onze tekst, die vertegenwoordigen heel de Nieuwtestamentische kerk van Christus. De kerk heeft dus niet alleen een machtig hoofd die alle macht gekregen heeft. En dat hoofd, we weten het, dat is opgevaren in de hemel. Dus de kerk heeft niet een machtig hoofd ver weg in de hemel. Nee, de kerk heeft Christus als haar metgezel. Immanuel, God met ons. De Heere zegt, ik ben met u lieden. Niemand minder dan ikzelf ben met u. Elke dag. 24 uur per dag. Waar u zich ook bevindt. Alle dagen ben ik met u, mijn discipelen. En in dit slotwoord van Matthäus ligt heel de kerkgeschiedenis van het Nieuwe Testament opgesloten. Vanaf Christus zichtbare hemelvaart tot aan het einde der tijden, de volheid der tijden, wanneer de kerk Christus opnieuw zichtbaar ziet wederkomen op de wolken des hemels. Die apostelen, die moeten de wereld ingaan om discipelen te maken. Te onderwijzen. Ze moeten gaan dopen. Ze moeten gaan prediken. En alle eeuwen door zullen hun opvolgers hiermee doorgaan. En gaan jullie nou maar preken, zegt Christus. Ga preken, ga dat evangelie verkondigen en ik zal met jullie zijn. Ik zal instaan dat dat woord kracht zal doen in zondaarsharten. Ik zal door die broze middeltjes die jullie zijn, zal ik dwars doorheen werken. En ik zal dat woord brengen waar jullie het toch niet brengen kunnen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik sta ervoor in dat de kerk zalig wordt. Dat dat rijk van Satan wordt afgebroken. En daarom voegt Christus deze heerlijke belofte eraan toe. Onmiddellijk bij dat gebod, die belofte. Ik ben met u lieden. Al de dagen. En als de Heere met je is. Ja, wie zal dan tegen u zijn? Niets. Ook zal het je dan nergens aan ontbreken in dit aardse leven. Terwijl de Heere Jezus op het punt staat om voorgoed van zijn jongeren te scheiden, heen te gaan, geeft hij zijn kerk een heerlijke verzekering. Ik blijf voorgoed bij jullie, maar dan onzichtbaar. Niet zichtbaar voor het lichamelijk oog, nee, zul je mij niet meer zien, maar zichtbaar voor het zielenoog, voor het geestesoog, voor het geloof zal ik zichtbaar zijn en blijven. Want het geloof, ja, dat is het oog voor de onzichtbare werkelijkheid van God. Het geloof is toch die vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die nu niet gezien worden. Zo heeft ook die grote discipel van het Oude Testament, ja, het was ook een meester, maar hij was allereerst discipel van Christus, Mozes. Die man, die heeft zo ook geloofd in God, toen die het volk uit moest leiden uit Egypte. Ja, toen hield hij zich vast als ziende de onzienlijke en hij vreesde de macht van Farao niet. En daarom zegt Christus ook nu, en ziet, dat wil dus zeggen, gelooft. Ik ben met u, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Onze Heidelberger zegt het zo mooi. De Heidelberger zegt, maar naar mijn godheid, majesteit, genade en geest wijk ik nimmer meer van mijn kerk. Wat een heerlijke belofte heeft Christus zijn kerk nagelaten. Ziet u hem, gemeente? Ziet u hem als u hier bijeen vergaderd bent in het huis van God? Al zouden hier maar 2 of 3 discipelen van Christus zijn. Hij is in het midden naar zijn eigen belofte. Ziet u hem in de prediking van het woord. onder u wandelen in het gewaad van zijn woord? Ziet u hem als het sacrament van doop en avondmaal wordt bediend? Ziet u hem dan tot u komen?
Ziet u hem? Nou, denkt een jongere, ik zie helemaal niks als ik eerlijk ben. En ik ervaar ook helemaal niks van de aanwezigheid van de Heere Jezus in mijn leven. Dan moeten we toch even praten vanmiddag. Dan heb ik toch een vraag aan jou. Gehoorzaam je toch wel aan die grote opdracht van de Meester om alles te onderhouden wat Hij je geboden heeft? De Heere heeft je in je doop al als zijn discipel opgeëist. Hij zoekt jouw behoud. En al zou je niet gedoopt zijn hier in de kerk, zoekt hij ook je behoud. Want hij roept het je toe, zie, hier ben ik, wend u tot mij, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Zoek jij de Heere toch wel te leren kennen? Heb je daar je hart toch wel op gezet? En dat is geen eenvoudige zaak, dat weet ik. Dat kost je alles. Want je hebt jezelf tegen, je hebt de duivel tegen, je hebt de wereld tegen. Je bent veel liever druk met andere dingen. Maar dit is de enige weg waarin je zalig kunt worden. Dit is de weg waarin Christus zich aan jou zoekt bekend te maken. Juist door middel van dat onderwijs in Gods huis. Juist door middel van dat onderwijs op de catechisaties. Straks, als het weer begint, na de zomer, zul je dan toch biddend ook naar de catechisaties gaan. Biddend naar Gods huis. Heere, open mijn blinde ogen. Dat ik ziende mag worden. Dat ik u mag tegenkomen in uw huis. Dat ik u ontmoeten mag. Dat ik het weten mag. Dat u ook met mij bent. Kom en onderwerp je dan toch aan dat heerlijke onderwijs van koning Jezus. En ik verzeker je, je zult er niet alleen voor staan. Nee, er staat een machtige held aan je zijde om je alles te leren wat nodig is om godzalig te leven en straks gelukzalig te sterven. Want de Heere die wil woorden spreken tot je ziel van vergeving, van eeuwig leven. En daar laat de Heere het niet bij. Nee, dan komt hij hier wonen in je hart met zijn Heilige Geest. Dan komt hij in je wonen als je innerlijke leermeester om je alles te leren en te onderwijzen. En weet je wat die trooster doet? Die getuigt van Christus en die zegt het in je ziel, die geeft de verzekering ervan. Zondaar, zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Wat is dat toch een troost voor de levende kerk van Christus. Zie, ik ben met u, mijn dienaren. Ik ben met uw mond. Ik sta ervoor in dat er mensen zalig worden. Ik ben met u, al mijn leerlingen die bij mij op school zitten. Ik ben met u, ook als u denkt dat u maar nooit vordering maakt in mijn klas. Dat lijkt maar zo, u vordert wel. Sta ik voorin en ik help u. Ik ondersteun u. Mij is alle macht gegeven. U ontbreekt het daaraan. Maar ik sta daarboven om u te leren, te onderhouden. Alles wat ik u geboden heb. Ik ben met u, mijn kinderen, in al uw lijden. Om mijn naams wil en om mijn zaak. Wanneer gij zult gaan
door het water, door het water van beproevingen. Dan zal ik bij u zijn, als u moet gaan door rivieren en het water u aan de lippen staat en denkt zal omkomen. Maar ik ben met u. En wanneer gij zult gaan door het vuur van vervolgingen, aanvechtingen van de Satan, ik ben met u, ge zult niet verbranden, de vlam zal u niet aansteken. Ik ben met u al de dagen. Dagen waarin u getroffen wordt door het vuilste verdriet. Dan ben ik uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En als u moet staan aan de rand van het geopende graf van uw geliefde, ik ben met u om u te ondersteunen en te schragen. En als u zelf die laatste weg moet gaan, dan ben ik met u om u dwars door dat donkere, eenzame dal van de schaduwen des doods heen te dragen naar huis. Ik ben met u al de dagen, tot u mij weer ziet komen. Op de wolken des hemels zal ik opnieuw zichtbaar aan u verschijnen. Ik, de Amen, de getrouwe getuige, verzeker u van mijn belofte. Nou, het gaat goed met de kerk. Dat kan toch niet anders? Met zo'n hoofd wat alle macht heeft. Zo'n heerlijke koning die zo'n belofte zijn kerk nalaat. De poorten der hel zullen zo'n gemeente echt niet kunnen overweldigen. Ja, al kunnen de wolken soms donker samenpakken boven de kerk. Maar hij staat erboven, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En zijn daar nu jouw ogen voor geopend? Ziet u de meester? Kent u de meester, omdat u op zijn leerschool onderwijs ontvangt? Want als u hem niet kent, dan gelooft u niet. Is Christus ook niet met u? Is hij niet bij je? Sta je overal alleen voor? Zonder geloof mist u alles. Dan is Christus niet met u. En in de dag van het oordeel zal alles tegen u getuigen, uw doop en al dat heerlijke onderwijs wat u genoten heeft. Al die mest rondom uw levensboom. Dan zal Christus zijn macht moeten gaan aanwenden om een kind des verbonds buiten te werpen. Dat is vreselijk. Maar nu bent u allemaal in het land der levenden. Onderwerp u dan nu toch aan dat machtige, heerlijke hoofd in de hemelen. Ja, en dan zullen zelfs weglopers van Christusschool, zelfs spijbelaars zullen het tot roem van zijn naam gaan beleven, ervaren, zien, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Ja, ziet, ik zal uw ogen openen en je zult mij ontdekken. Ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen. Wij gaan zingen. Psalm 72, vers 6. En vers 9, 72 vers 6, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En ook vers 9, de stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid, zijn naam en roem zal eeuwig groeien. 6 en 9 van 72. Thank you.
Lord.